Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 17 vers 1 tot en met 10. Lucas 17 vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen psalm 141 vers 1 en 2. Psalm 33 vers 7 en 10. Psalm 138 vers 4. Psalm 27 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 17 vers 1 tot en met 7. Vers 1 tot en met 10. De te zingen psalmen psalm 141 vers 1 en 2. Psalm 33 vers 7 en 10. Psalm 138 vers 4. Psalm 27 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we het ons samen zijn nu voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 141, het eerste en tweede vers. Ik roep Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red, hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn nood. En tweede, mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht en wat er verder volgt in vers 1 en vers 2 van Psalm 141.
Thank you.
schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan nader de eerste 10 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Lucas 17, vers 1 tot en met vers 10. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij zeide tot de discipelen, het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen, doch wee hem door welken zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan waren en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Wacht u zelven, en indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. En indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal desdaags tegen u zondigt, en zevenmaal desdaags tot u wederkeert, zeggende, het is mij leed, dan zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot den Heere, vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen, kom bij en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen, bereid wat ik aan den avond zal eten, en omgord u en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben, en eet gij en drink en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook dezelfde dienstknecht, omdat hij gedaan heeft hetgeen hem bevolen was? Ik meen, nee. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onder de dienstknechten, maar want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen.
Gemeente, laten we nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heere, u wilt ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen. U wordt ons nog niet moe. U wandelt ons nog na met de boodschap van uw woord. O Heere, dat moest ons wel een wonder zijn. Want als we onszelf toch hebben leren kennen, dan worden we moe van onszelf. En dat u ons nu nog niet moe bent. Maar dat u ons wil samenbrengen in uw bedehuis onder de verkondiging van uw woord. Dat betekent, Heere, dat u nog arbeid aan ons ten koste wilt leggen. Arbeid, opdat onze arme zielen nog behouden zouden mogen worden. Want, Heere, wij hebben de dood verkozen boven het leven in paradijs. Maar nu wandelt u ons nog na. En nu zegt u nog, zoek den Heere en leef. O Heere, we kunnen nog van dood levend gemaakt worden. Het is nog mogelijk om zalig te worden. We kunnen nog hersteld worden in uw gunst en in uw gemeenschap. Heere, dat we toch eens op zouden mogen werken. Want het is wat, als u zoveel bemoeienissen met ons komt te houden, maakt onze verantwoordelijkheid zo groot. En straks dan zullen we toch verantwoording moeten afleggen. Rekenschap van ons rentmeesterschap. Van datgene wat u ons hier in dit tijdelijke leven kwam toe te betrouwen. Wat hebben we ermee gedaan hier? Zijn we werkzaam geworden met datgene wat u ons nog kwam te schenken? Werkzaam geworden aan de troon der genade met de boodschap van uw woord. Want het gaat erover dat we niet alleen horen met onze natuurlijke oren. Maar dat we van u een geestelijk oor krijgen om te horen. En een hart om op te merken. Opdat we zo van hoorders ook daders van het woord zouden worden. En werkzaam gemaakt zouden worden in de binnenkamer van het gebed, in de eenzaamheid, aan de troon van uw genade. Om daar te worstelen met het heil van onze onsterfelijke ziel. Want Heere, ziel verloren is immers alles verloren. En wat zou het een mens baat als hij de gehele wereld zou gewinnen en hij zou schade lijden aan zijn arme ziel. En u weet het, Heere, van nature dan werken we voor de spijs die vergaat. Maar u zegt het, werkt niet voor de spijs die vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. O Heere, zou u dat uit genade nog willen schenken? Dat we zo werkzaam mogen worden gemaakt door de levendmakende bediening van uw geest. Aan de troon van uw genade. Dat het mogen gaan zien, Heere, dat wij buiten uw gunst en buiten uw gemeenschap staan. Dat we verbannen zijn uit het paradijs. Dat we, Heere, u kwijt zijn geraakt. En dat u geen gemeenschap in ons kan oefenen. Krachtens de deugd van uw heiligheid. En dat u ook, al geef u dan uitstel van die welverdiende straf. Dat u ook de zonde moet straffen. Krachtens de deugd van uw rechtvaardigheid en dat niet alleen met de tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen. O Heere, dat we toch zouden gaan leren verstaan dat wij voor uw driemaal heilige aangezicht niet kunnen bestaan. We staan er buiten, Heere, dat dat ook net de worsteling zou mogen zijn aan de troon van uw genade, om u nog om genade te smeken. Nu het nog het liefelijke heden der genade genaamd wordt. O Heere, zou u ons dan nog willen gedenken en willen geven. Dat ook de arbeid u vanmiddag ten koste laat leggen. Aan ons eeuwig zielenheil door u nog gebruikt zou mogen worden. Want Heere, nu hebben we de weg geweten als we nou niet hebben bewandeld. Als we nu nimmer zijn geworden daders van het woord. Als we nu nooit, Heere, die levendmakende bediening van uw geest in ons leven hebben leren kennen. Die geest die van dood levend maakt. O Heere, wat zal het dan vreselijk zijn om te vallen in de handen van u, de levende God. Want Heere, we zijn eenmaal immers goed en recht uit uw scheppende handen voortgekomen. En dat we nu zo geworden zijn, Heere, dat zijn we alles door eigen schuld. En we zijn er zo blind voor. Maar zou u ons dan willen ontdekken, Heer, wie en wat we geworden zijn in onze diepe val in Adam. O Heer, dan kunnen wij voor u nooit bestaan. Heer, zou u toch willen geven dat onze blinde zielsogen nog geopend mogen worden voor het voor eeuwig te laat is. Want dan is er geen herstel meer mogelijk. Want er is ons maar eenmaal gezet te sterven en daarna dan komt het oordeel hier. En dat is het eeuwig wel of eeuwig wee. En van nature dan is het eeuwig wee. Alleen door uw genade kan het een eeuwig wel worden. En genade kunnen we nu nog verkrijgen. O Heere, geef toch heilige onrust in de gemeente. Geef toch een heilige haast om u nog te zoeken, Heere. nu genoeg te vinden zijt. Niet alleen bij degenen die oud zijn geworden, want dan zijn we zo dicht bij de dood. Dan zijn we zo dicht bij de eeuwigheid, bij de rechterstoel van Christus, maar ook als we jong zijn, Heer. Want dat is toch de beste tijd om u den Heere te dienen en te vrezen. Als het allerhoogst en het eeuwig goed, Heere. U zegt het toch zelf, en die mij vroeg zoeken, die zullen mij zekerlijk vinden. Om u te mogen zoeken, Heer, in de morgenstond van het leven. Eer het te laat is, Heer, eer dat die kwade dagen komen, die jaren naderen. Van de welke we zeggen zullen, ik heb geen lust in dezelfde. Want bij het ouder worden dan vergaat de lust. O Heer, zou u ook willen zijn met degene die de middelbare leeftijd bereikt hebben. Ach, u weet het, hoe kunnen we dan ingewikkeld zijn en bezet zijn met de zorgen van dit tijdelijke leven. Wat kunnen we ons dan over veel bekommeren, Heere. Wat allemaal voorbij gaat, wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Maar dat we nu waarlijk bekommerd zouden mogen zijn over het heil van onze onsterfelijke ziel. O Heere. Zou u willen geven dat we het mogen verstaan, deze wereld die gaat voorbij met al de begeerlijkheden. Maar als we nu door genade uw wil mogen doen, hier in beginsel en straks volkomen, dan blijven we tot in der eeuwigheid. Daar komt toch op aan in ons leven, Heer, dat er genade wordt verheerlijkt, dat die wil van ons die zo boos en verdorven is, en die maar niet wil wat u wil, want dat vlees dat onderwerpt zich immers nooit en te nimmer aan de wet van u. Maar Heere, dat nou die wil vernieuwd wordt en dat we gaan willen in beginsel wat u wil. Dat we onszelf gaan leren kennen en dat we die beden Heere na mogen bidden die u ons kwam voor te bidden. U wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Zou u dat maar willen schenken, Heere? Verheerlijk zo de wonderen van uw genade nog. O Heere, zou u ook willen gedenken aan die jonge mensen. Aan de jeugd van de gemeente. Aan de kinderen, het opgroeiend geslacht. Komt zo ontzettend veel op ze af, Heer. De verleidingen en de verlokkingen van deze wereld, die zijn zoveel. Maar Heere, zou u ook aan onze jeugd willen laten zien. Dat alleen in uw dienst verzadiging van vreugde te vinden is. Dat de wereld zo teleurstelt, dat de wereld eeuwig teleurstelt. Maar hier, als het nu gaat over uw dienst, dat is een zalige dienst. En de dienst van de wereld, dat wordt bij het ouder worden al minder en minder. Maar als het gaat over uw dienst hier, dan moet uw kinderen straks getuigen, als ze in de hemel mogen zijn, dat de helft ze nog niet is aangezegd. O Heere, dat dan werkelijk uw liefde zou mogen worden uitgestort in de harten van onze jonge mensen. Dat u ze zou willen trekken met die touwen der liefde, Heere. O, het is voor u maar één wenk van uw alvermogen en u bederft ze voor goed voor deze wereld. En zou u dat nog willen doen, Heere? Ik wil gedenken aan ouders die het zo ontzettend moeilijk hebben in de opvoeding van de kinderen. Voor wie de kinderen misschien wel onbereikbaar zijn, die met die vader uit die gelijkenis moeten getuigen. Want deze mijn zoon was dood, onbereikbaar. Maar Heere, wat nu onmogelijk is bij mensen, want wij kunnen het hart niet bereiken van onze kinderen, dat kan u wel. En zou dat ook maar gebedsworstelingen mogen geven aan de troon van uw genade. Of dat u het zou willen doen, wat wij niet kunnen, Heer, door onze eigen schuld. O, zou u dat nog willen werken, Heer? Gedenk ook aan degene die vanmiddag moest achterblijven, die oud zijn, die ziek zijn, die geen lust hadden om op te gaan. Zou u ze allemaal een zegen willen schenken, een vertroostende zegen, een onderwijzende zegen, maar ook een beschamende zegen. Ach, Heere, gedenk zo aan al degenen die het moeilijk hebben, die in verpleegtehuizen worden verpleegd, om in zijn verzorgingstehuizen verkeren, in inrichtingen, Heere, Mensen met psychische klachten, u kent ze, o Heer. Wat kan dat lijden ook diep zijn. Maar zou u nog willen betonen dat u ervan af weet? Zou u nog willen helpen? Nog willen sterken, nog willen ondersteunen? Ook de directe familiebetrekkingen, Heer. O, zou u ook willen zijn met al degenen die in rouw zijn. De weduwe, de weduwnaren, de wezen en de halfwezen. Maar ook diegenen, Heer, die een lief kind of misschien zelfs al kinderen door de onverbiddelijke dood moesten afstaan. Het zijn geleende panden, maar vlees kan vlees niet missen. O, zou u, Heer, nog willen geven dat ook die roepstemmen, want zij roepstemmen, want die roepstemmen die verkondigen het ons immers, bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Dat ook die roepstemmen nog door u gebruikt mogen worden, dat we niet overheen zouden leven, dat we onszelf niet zouden verharden, Heer, onder al die slagen die ons treffen. Maar zou u willen geven, Heer, dat die slagen wat mogen uitwerken in ons leven. Dat u, Heer, ons naar uzelf toe zou willen slaan, dat zou het allergrootste zijn, Heer. Dan slaat u wonden, soms van die diepe wonden, die zo ontzaglijk kunnen schrijnen. Maar Heer, waar we er nu bij u mee terecht mogen komen, waar we voor u leren bukken en buigen, waar we het oordeel gaan aanvaarden, dat wij naar uw rechtvaardig oordeel niet alleen tijdelijke, maar ook eeuwige straffen verdiend hebben. Ach, Heer, daar komt u toch juist uw genade te verheerlijken. En zou u dat maar willen werken, ook in het midden van de gemeente. Dat alle smart mag worden geheiligd aan ons hart. Dat is dan een grootste, Heer. Gedenk zo aan al de arbeid in uw gezegend koninkrijk verricht mag worden. We denken aan uw knechten die hier op de onderscheiden plaats in ons vaderland uw woord mogen verkondigen. We denken ook hier aan degene die het woord lezende uit mogen dragen. Zou u ook daar nog in mee willen komen? Wat wil u ook in het verleden uw kerk juist bouwen onder de leesdiensten? Heren, gedenk ook aan degene die, die opgeleid worden om straks woord en sacrament in het midden van de gemeente te bedienen. Zou u willen geven dat er uit een recht beginsel mag voortkomen, Heren? Dat het niet gaat om eigen roem, om eigen naam, om eigen eer, maar dat het mag gaan om de eer en de roem van uw naar waarde nooit en nimmer genoeg volprezen naam. Stoot nog jonge mannen uit in uw wijngaard. Gedenk dan zo ook aan het werk van de evangelisatie, wat nog in onderscheiden plaatsen, vooral in de grote steden van ons vaderland, verricht mag worden. Ach, Heer, zou u ook daar getrouwheid willen geven aan de boodschap van uw woord? Want we hebben allemaal hetzelfde nodig, daar is geen onderscheid, Heer. Zou u toch willen geven dat uw woord daar ook zijn kracht mag doen? Gedenk ook aan blinde heidendom, Heer. O, daar liggen toch beloften voor het heidendom. U gaat ze toch toebrengen, Heer. U haalt ze van de einden der aarde. O, zou u dat ook nu nog willen betonen, Heer? Gedenk ook aan het werk wat verricht mag worden onder het volk van Israël. Staar ook toch het evangelie mag worden verbreid. Dan weet u ook van de ontzettende diep gewortelde haat en vijandschap tegen de prediking van vrije genade. We zijn er allemaal vijanden van, Heer. Maar het komt er bij de een wel veel meer uit als bij de ander. Maar zou u ook aan dat arme volk nog willen gedenken? Het is het openbaringsvolk. U kwam er zulke rijke bemoeienissen mee te houden. En u zijn de roeping en de genade giften Gods toch onberouwelijk. Zou u dat volk niet voorbij willen gaan? Maar zou u er daar ook nog willen bekeren tot u de levende God? Ach, Heer, zo wacht het ook alles op uw goddelijke zegen. Aan uw zegen is alles gelegen. Wil gedenken aan degenen die in hoogheid gezeten zijn, Heer. Denk aan ons vorstenhuis, aan onze koningin. Met al degenen die er lief en dierbaar zijn. Gedenk aan onze regering, Heer. O, geef toch. Bij degenen die in hoogheid gezeten zijn en wederkeren tot u. Om u te erkennen dat gij zijt de koning der koningen en de Heere der Heeren. En dat alle dingen in uw hand zijn overgegeven, Heer. En dat u regeert O, dat zelfs de koningen door u regeren. U bereikt uw heilig doel, daar werkt u op aan, heren. En die raad van u die zal vervuld worden, dat kan geen mens tegenhouden. Dat kan ook de duivel in de hel niet verhinderen. U gaat door met uw werk, o koning van de kerk. En zou u dat u ook vanmiddag willen doen? Als wij hier zijn samengekomen onder de bediening van uw woord, dan weet u ook wat we zo nodig hebben, wat we niet kunnen missen. Help en sterk toch, Heer, vanuit dat binnenste heiligdom, dat er nog bidders zouden mogen zijn die binnen van de hemel geleerd hebben. Dat we ons gedragen mogen weten op de vleugelen van het gebed. En dat u opening zou willen geven, Heer. Want u weet het, we zien er weer zo tegenop. Maar u kan het makkelijk maken, Heer. U bent een God die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heer en der Heren. O, zou u dat vanmiddag nog onverdiend willen betonen? Want bij ons liggen geen verdiensten. Gedenk ons zo nog. Gedenk ook aan de kerkraad hier, aan de colleges. Ook in deze vacante periode. Ach, hier schenk ze toch alles wat nodig is. Wijsheid van boven. En dat er in de gemeente maar gebed voor mag zijn, heren. Of dat u deze lege kansel wil vervullen met de man uw raads. O, schik ze toch een dienstknecht toe. Die in alle eenvoudigheid, maar ook met bewogenheid en een afhankelijkheid van u, den Heere, voor dit volk nog in en uit mag gaan. Om ze de volle raad Gods tot zaligheid van zondaren nog te mogen verkondigen. Opdat zo uw grote naam mag worden verheerlijkt. Uw gezegend koninkrijk mag worden uitgebreid en uw Sion nog gesterkt mag worden dat allerheiligst geloof, Heere. Zou u ons zo dan vanmiddag nog willen horen en willen verhoren, en dat enkel en alleen om den Heere Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, laten we het ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 33ste psalm, de versen 7 en 10. Psalm 33, vers 7 en vers 10. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Het gans gedrag der stervelingen, niets is bedekt voor zijn gezicht. En tiende, zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Wat er verder volgt in de versen 7 en 10 van Psalm 33. lezen zo heel treffend van die verloren zoon, als die daar is in dat vergelegen land. En als hij al het goed van zijn vader doorgebracht heeft, levende overdadiglijk, dat er een keer een eind aan komt en hij begon gebrek te lijden. En dat was niet zijn eigen schuld. Dat was helemaal niet nodig geweest. Thuis bij vader had hij het goed, maar hij was ontevreden. Hij eiste zijn deel op, hij is weggereisd naar dat vergelegen land. En toen kwam daar het gebrek. En gemeente, dat is nu ook zo noodzakelijk in ons aller leven, dat we dat gaan leren verstaan, dat wij God hebben verlaten. Hem de rug en de nek hebben toegekeerd. Dat we ook zijn in een vergelegen land. Wat de apostel Paulus schrijft aan de Efeziërs, gij die eertijds verre waart. Nou, zo is het met ons, van nature allemaal, ook al mogen we verkeren onder de prediking van Gods woord. We zijn zo ver bij God vandaan. En we hebben er helemaal geen erg in. Wat is het noodzakelijk dat we gebrek gaan lijden. Want van nature, gemeente, dan zijn wij rijk en verrijkt. Net als die Laodiceërs. Dan hebben we geen ding gebrek. Die mensen die hadden genoeg daar in Laodicea aan al hetgeen wat ze hadden. En ze hadden naar het aardse veel. Hadden ze helemaal niets nodig. Zelfs toen Laodicea getroffen werd door een aardbeving, hadden ze de hulp van de keizer niet nodig. Ze konden zichzelf redden. Gemeente, dat is nou een mens van natuur. En dat willen we graag. We willen geen afhankelijk leven. We willen op eigen kracht door het leven gaan. Zonder iemand nodig te hebben. Zonder Gods hulp nodig te hebben. We hebben van nature geen gebrek. Maar het is zo noodzakelijk dat we ontdekt worden aan datgene wat we missen. En we missen niet wat, maar we missen alles. En nu moeten we bij de aanvang missende mensen worden gemaakt. Maar we moeten bij de verdere voortgang ook blijven. Missende mensen, waar kom je ze nog tegen? Hè? Armen, bedelaars aan de troon der genade, die worden zalig gesproken. Die voelen, wij missen alles. En die bedelen aan de genade troon. Dan komt er werkelijk een gebed, een roepen. En toch kan er dan een gebed komen, gemeente, wat niet helemaal goed is. Moet u maar eens onthouden, die verloren zoon. In dat vergelegen land. Die werd ontdekt aan zijn gebrek. Waar kwam dat gebrek vandaan? Hoe kwam dat? Eigen schuld. Gemeente, daar moeten we nou altijd maar weer bij bepaald worden. Dat het onze schuld is. Kijk, en in het paradijs. Daar is Adam er al mee begonnen. Om God de schuld te geven. Want hij zei tegen de Heer, die vrouw die hem heb gegeven, die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. Hoort het? God de schuld geven van ons gebrek. Dat merken we ook bij de discipelen. In de woorden die we vanmiddag met u willen overdenken uit het voorgelezen schriftgedeelte. Lucas 17. Het vijfde en het zesde vers, dat is de tekst voor vanmiddag. Lucas 17, vers 5 en vers 6. En daar lezen wij. En de apostelen zeiden tot de Heer, vermeerder ons het geloof. En de Heer zeide, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tegen deze moerbeziënboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzaam zijn. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag in de woorden van onze overdenking over een gebed om geloofsvermeerdering. Dan vragen drie gedachten onze aandacht. Ten eerste gaat het over de aanleiding tot het gebed. In de tweede plaats gaat het over de beschuldiging in dat gebed. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij de terechtwijzing na dit gebed. Dus het gaat vanmiddag in de woorden van onze overdenking over een gebed om geloofsvermeerdering. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats letten we met elkaar, wat is de aanleiding tot dit gebed? In de tweede plaats, de beschuldiging in dat gebed. En in de derde plaats, de terechtwijzing na dat gebed. Gemeente, onder de evangelisten is het vooral de evangelist Lucas, die alle nadruk heeft gelegd op het gebedsleven. En we komen bij hem heel veel tegen, waar we bij de andere evangelisten niet van lezen. Zo is het niet met hetgeen wat we vanmiddag met elkaar hopen te overdenken. Dat kunnen we ook in andere evangelieën vinden. Sommigen hebben gezegd, het is toch eigenlijk geen gebed? Ja, gemeente, het is wel zeker een gebed. Een gebed wat de discipelen hebben gebeden. Ze vragen hier om geloofsvermeerdering. Ze klagen eigenlijk over een gebrek. Ze hebben te weinig geloof. Ze zouden meer geloof moeten hebben. En daar vraagt de Heer Jezus om. Ze zijn wel op het juiste adres. Want het geloof, dat is een gave van God. En wie werkt dat geloof eigenlijk? Wat leren we nu op de catechisatie? Wie is de werkmeester van het geloof? Dat is de Heilige Geest. En die geest die is uitgestort op grond van het volkomen borgwerk van Christus. En die geest, dat is ook de geest der genade en de geest der gebeden, die woont en die werkt in de harten van Gods kinderen. Dat is de geest van Christus. En nu bidden ze tot Christus, Heere, vermeerder ons het geloof. Hier zijn de discipelen niet al met elkaar aan het twisten, hebben ze ook gedaan, hè? Toen de Heere Jezus sprak van zijn aanstaand lijden en sterven. Toen hij aan zijn discipelen bekend ging maken hoe diep dat hij zich zou moeten vernederen. Dat hij de dood in zou moeten gaan om een volk zalig te kunnen maken. Wat hebben toen die discipelen gedaan? Hij die de meeste was, Gods eigen lieve zoon, die kroon en troon wilde verlaten, die zichzelf zo diep wilde vernederen. Wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze tegen elkaar, met elkaar getwist. Toen hebben ze gezegd van, wie van ons is toch wel de meeste? En de een zal dit hebben aangevoerd en de andere dat. Hoogmoed. Het leefde ook in de harten van de discipelen. Het leefde ook in het hart van Gods kinderen, de hoogmoed. Dat de een boven de andere probeert uit te komen. Gemeente, dan begrijpt u natuurlijk wel, dan is de genade niet in beoefening, want genade maakt geen grote mensen, maar kleine mensen. En wat is een mens eigenlijk hoogmoedig, hè? Want genade krijgen we van de hemel. En dat een mens met ontvangen genade toch iets wordt. Nee, daar is hier allerminst sprake van. Want de discipelen die voelen allemaal hun tekort. En daarom vragen ze aan de Heer Jezus, Heere, vermeerder ons het geloof. Zou u ons wat meer geloof willen geven? Wat is nu eigenlijk de aanleiding tot dit gebed, gemeente? Want dat is heel belangrijk om het tekstwoord recht te verstaan. De Heer Jezus die spreekt eigenlijk van twee dingen. Hij heeft het eerst over ergernissen die zeker zullen komen. Ergernissen zullen er komen. Luister u het maar. En hij zeide tot zijn discipelen. Het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. Doch wee hem door welke zij komen. Het zou hem nutter zijn dat een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou ergeren. Ergernissen. En ja, en als wij onszelf ergeren, dan nemen we ergens aanstoot aan. Maar het betekent ook nog wat anders. In Gods woord betekent het ook een strik plaatsen. Een volkuil maken. Eigenlijk betekent het dus iemand ten val proberen te brengen. Nou, de discipelen die zullen straks uitgaan om het woord te gaan verkondigen. En dan komt er tegenstand. Dan komen er ergernissen. Dan komt er tweedracht. Want de Heer Jezus die heeft het gezegd. Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen. Nee, de tweedracht. Het zwaard. Verdeeldheid. Jazeker. Er zal wel vrede zijn, maar dat is een andere vrede. Maar overal waar het woord recht gepredikt wordt, daar komt tweedracht. Het kan niet zijn, zegt de Heer Jezus, dat er geen ergernissen komen. Als die niet komen, dan is de verkondiging van het woord, nee, niet voor de mens, maar alleen naar de mens. Dus de ergernissen die zullen komen. De Heer Jezus heeft gezegd, wacht u, want ze komen. Maar er komt nog wat anders. Daar gaat hij ze ook op voorbereiden. Indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraffen. Dat zal ook gaan gebeuren. Dat ze tegenstand krijgen, dat er tegen hen wordt gezondigd. En dan bestraffing. Maar dan ook, als die broeder zegt het is mijn leed, vergeving. En dat zegt de Heer Jezus niet één keer op een dag. Nee, tot 7 maal toe. Als hij terugkeert en hij zegt het is mijn leed, heb je te vergeven. Nou, en als de discipelen dat horen, dan zeggen ze, ja, daar komen we alles in tekort. Dan gaat het over de vergevingsgezindheid. Weet u toch dat allervolmaakste gebed, hè? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan voelen ze, maar dat kunnen we niet. We komen zoveel tekort. En dan lezen wij, en de apostelen, dat is opmerkelijk, gemeente. Eerst gaat het over discipelen. En wat discipel betekent, dat weet u wel, hè? Dat is volgeling. Volg mij! En hij zegt, en gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Ze zijn hem gevolgd. Ze hebben zijn voetstappen gedrukt. Hij is voor hen geworden de overste leidsman en de volleinder des geloofs. Ze mogen achter hem aankomen. Hij is de grote herder der schapen. Volg mij! Dat geldt voor al Gods kinderen. Dat geldt ook in het bijzonder in de ambtelijke bediening van het woord. Volg mij. Om hem te mogen volgen door bezaaide en onbezaaide wegen. Maar het betekent ook leerling te zijn. Volgeling, leerling te zijn. Maar hier staat, en de apostelen zeiden. En wat is een apostel eigenlijk? Een apostel, dat is een gezant, dat is een gezondene. De apostelen. In Gods woord is ook sprake van engelen. Denk aan de engel der gemeente. Een engel is ook een bode, een gezant. En zo zijn de apostelen gezonden. Zoals Christus gezonden is door de Vader. Zo heeft hij ook zijn apostelen uitgezonden. Het zijn gezonderen die straks het woord hebben te verkondigen. Wereldwijd. Dat is de opdracht die de apostelen van de Heer Jezus hebben gekregen. En nu voelen ze, we zijn onbekwaam tot die arbeid. Dat kunnen we niet. Oh, als we 7 maal op een dag moeten vergeven. Wie kan dat? Ze voelen hun tekort. Hoort u het? Het zijn missende mensen. Ze missen wat. Hey, en dat gebed, dat drijft ze, en dat drijft hen uit dat gemis in het gebed naar de troon der genade. En ze bidden, Heere, vermeerder ons het geloof. Dus dat is de directe aanleiding tot dit gebed. Er is een gemis. Gemeente, voelen wij ook ons gemis? We zeggen dat is nog niet zo slecht, hè? Want missende mensen die wat kwijt zijn, dat worden zoekende mensen. Dat zijn arme mensen. En het ligt eraan wat we kwijt zijn, hè? Maar als we iets kwijt zijn wat van grote waarde is, dan zullen we dat ook zoeken met ingespannen krachten. Dan zullen we worstelen om dat te vinden. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Dan worden we worstelaars aan de troon der genade. Dan komt daar een gebed. Het gebed van de discipelen. Heere, vermeerder ons het geloof. O, ze voelen. Ze komen alles tekort. Als het geloof er maar mag zijn. Ja, dan zou het kunnen. Maar ze voelen. Dat missen we nu zo. Gemeente, als u dat nu zo hoort. Dan zouden wij toch tegen elkaar zeggen. Dat is nog een kostelijk gebed van de discipelen. Ze twisten niet met elkaar. Ze zijn het allemaal met elkaar eens. Zelfs een Judas, hè? Dat is opmerkelijk. Hè? Ze hebben het allemaal, hebben ze tegen de Heer Jezus gezegd. Vermeerder ons het geloof. En ze zeggen niet, Heere, vermeerder mij het geloof. Persoonlijk, nee. Het is eigenlijk een gemeenschappelijk gebed. De gemeenschap der heiligen, Gods kinderen, die mogen met elkaar, niet alleen met de Heere gemeenschap oefenen, maar ook met elkaar. Dan zou je zeggen, hier zijn ze op ter plek. Ze twisten niet. Ze zeggen allemaal, Heere, vermeerder ons het geloof. De een bidt voor de ander. Kent dat wel, hè? Uit het Onze Vader. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. Dan denken we niet alleen aan onszelf als het goed is. Nee, dan denken we ook aan onze naasten. En zo is met de discipelen ook. Heren, vermeerder ons het geloof. Dus we zijn geneigd om tegen elkaar te zeggen. Dat is nou een kostelijk gebed. Dat is nou echt een gebed, gemeente, wat gewerkt is door de geest der genade. En door de geest der gebeden. Mensen die aan de tekort ontdekt zijn. En die daarmee op de beste plek komen die er is. Want de Heer Jezus, hebben we al gezegd, heeft die geest verworven die het geloof werkt in de harten van zondaren. Dus zo op het eerste gehoor, gemeente, zeggen we, dat is een godzalig gebed. Hier mogen de discipelen bukken en buigen voor elkaar. En moeten ze zeggen, we komen alles tekort. Kwam je zulke mensen maar meer tegen? Wij leven in een tijd van bezittende mensen. En bezittende mensen, gemeente, dat zijn geen afhankelijke mensen. Die zijn niet afhankelijk van de troon der genade. Maar arme mensen, die mogen een godenverheerlijkend leven leiden. Weet u dat wel? Want die hebben God nodig. Die kunnen God niet missen. Die krijgen hem in alles nodig. Die gaan het verstaan. Zonder mij kunt gij niets doen. O, de discipelen die voelen het. Zo vergevingsgezind zijn. 7 maal op een dag. Weet u dat getal 7? Dat is het getal van de volkomenheid. Volmaakte vergeving. Ja, wie kan dat? Dat voelen de discipelen. Ze voelen hun tekort. Gemeente, er is er maar eentje die volkomen kan vergeven. Weet u dat? Dat is God. Weet u wat hij met de zonde doet? Moet u eens denken, Hiskia. Die mocht daarvan getuigen in zijn danklied. Toen God hem zijn zonde vergaf op zijn sterfbed. Toen Christus zijn borgen werd, toen mocht hij zeggen, gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. En we lezen ook dat de Heer de zonde van zijn kerk werpt in de diepte der zee. En u weet wel hoe dat gesymboliseerd werd onder het Oude Testament en vooraf geschaduwd. Die zondebok die werd weggestuurd in de woestijn. En die kwam daar om in die woestijn. De zonde werd weggedragen. Zo vergeeft de Heere volkomen. Dat is goddelijk. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. God die vraagt volkomen vergeving. En ze belijden, Heere, dat kunnen we niet. We komen alles tekort. We zijn niet zo vergevingsgezind. Dat moet u ons maar geven. O Heere, vermeerder ons toch het geloof. En nogmaals, gemeente, als we het zo lezen op het eerste gehoor, dan zeggen we, dat is een bede, oh, die moet de Heer toch wel aangenaam zijn. Maar nu gaan we eens naar onze tweede gedachte. Dan gaan we eens letten over de beschuldiging in dit gebed. Of, je kan het ook anders zeggen, in dat gebed zit eigenlijk, hoe goed dat het ons ook in de oren klinkt, hoe aangenaam dat het ook mag zijn, een verwijt. Een stil verwijt. Zo op het eerste gezicht hebben we er geen aardig in. Maar het zal ook blijken uit het vervolg. Dat de discipelen een gebed bidden. Waarvan je zegt ja. Maar is dat wel waar? Mogen ze dat gebed wel bidden? Het gaat over het geloof. En dat geloof, gemeente, dat is een gave en gift van God. En we hebben het al gezegd, het geloof, dat werkt de Heilige Geest in het hart. En wanneer komt die Heilige Geest nu wonen en werken in het hart van een zondaar? Het is de Geest die levend maakt, heeft de Heer Jezus gezegd. En Paulus herhaalt het, hij zegt, het is de Geest die levend maakt. Als hij het heeft over de letter, dan zegt hij de letter dood, maar de Geest die maakt levend. Hoe dat doet de Geest dat dan? Wel, als die in het hart komt wonen en werken, dan gaat hij door het geloof de zondaar verenigen met Christus. U weet toch wel, hij wordt afgesneden van Adam, hij wordt verenigd door een oprecht geloof met Christus. Net als die rank in die wijnstok, hij mag uit hem gaan leven, zijn levenssappen in het beginsel uit hem gaan trekken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het geloof wat de ziel verenigt met Christus. Terstond. Want u weet toch wel, als het gaat over roeping, wedergeboorte, moet niet omkeren. Moet niet omkeren. Elke gereformeerde dogmatiek die zal u leren. Eerst de roeping en dan de wedergeboorte. Weet u waarom? U hebt toch al eens gehoord van die dokter Abraham Kuyper. Die leerde de veronderstelde wedergeboorte. En die man die kreeg een zoon, Abraham Kuyper junior, die ging nog iets verder. Die leerde de zogenaamde onbewuste of de sluimerende wedergeboorte. Die zei, onder de prediking van het woord kan het zaad van het woord vallen in het hart. Dat zaad van de wedergeboorte, dat kan daar blijven liggen. Dat sluimert daar, het ontkiemt niet, maar het heeft wel kiemkracht. En als God dan roept, en daar kunnen jaren overheen gaan, kan iemand in de wereld leven. Maar dan wordt dat zaad wordt geactiveerd. Hij gebruikte het beeld van die graankorrels die bewaard werden in die zakken, in de piramides waar de farao's in begraven werden. En dat zaad, dat had nog kiemkracht. En zo zei hij zo snel ook met het woord. En daarom zeggen wij, niet wedergeboorte, roeping, nee, roeping, wedergeboorte. Dat valt samen. Als dode zondaren gaan horen de stem van de zonen Gods, dan gaan ze immers leven. En dan gaat het over de levendmaking. Dan komt dat nieuwe leven, dat komt er. Maar dat gaat ook niet buiten de geloofsvereniging met Christus om. Hoe is het nu mogelijk, gemeente, dat een dode zondaar leeft buiten Christus? Nee, dan zal die met hem verenigd moeten zijn. Hey, dat doet nu het geloof. En dan komt er tegelijkertijd de bekering tot God. Dan komt er waarlijk geestelijk leven. En die vier zaken, er wordt ons getwist. Ja, wat is nou het eerste, het geloof of de wedergeboorte? Gemeente, denk eens aan de spaken en een wiel. Als dat wiel gaat draaien, moet u me eens vertellen welke spaak dat dan het eerst in beweging komt. Alles tegelijk. En zo is het hier nu ook mee. Als de Heere komt in het leven van een mens, dan komt hij dat te schenken. Dan wordt het ware geloof geschonken. Dat is een gift van de hemel. En God is volmaakt. Hey, en dat geloof, dat is nu ook volmaakt. En als de discipelen hier bidden, als ze vragen of de apostelen, Heere, vermeerder ons het geloof. Weet u wat ze dan eigenlijk zeggen? Ze hebben het goed begrepen hoor. De Heere die vraagt van hen volmaaktheid. In het vergeven. Als een broeder tegen hen zondigt. Dat hebben ze wel verstaan. Volmaakt vergeven. En toen hebben ze ook gevoeld. En dat kunnen we niet. Dat is een gemis, dat is een gebrek. Hoe komt dat eigenlijk, gemeente? Door onze zondeval. Weet u nog die verloren zoon? Die gebod begon gebrek te lijden. Wie was daar nou de schuld van? Heel eenvoudig toch? Dat was die jongen zelf. Hij had het goed thuis. Straks daar gaat hij iets zeggen. Hoeveel huurlingen mijns vaders. Nou en die huurling, Dat stelde niet veel voor hoor. Die werd voor een dag werd hij van de markt afgehaald. Om bij vader te werken. Losse arbeiders. Hoeveel huurlingen, zegt hij, hebben een overvloed van brood. En hij was de zoon. Nou, als de huurlingen het al zo goed hadden bij vader gemeente. Hoe goed had die zoon het dan niet? En dat hij nu gebrek moest lijden. Ja, daar kon hij niet van zeggen. Het heeft mijn vader gedaan. Dat is nou mijn eigen schuld. Gemeente. Dat is nou onze schuld. Wij zijn alles kwijtgeraakt. In onze diepe val in Adam. En we zijn God kwijtgeraakt. Ja, maar niet zomaar kwijtgeraakt. Wij zijn gemeente vijanden van God geworden. En ook. En daar komt het. Vijanden van onze naasten. Ja, wanneer komt het nou eigenlijk uit hè, dat we vijanden zijn? Als nou alles op rolletjes gaat in ons leven. Als alles voor de wind gaat. Als we tijden van voorspoed beleven. Ach gemeente, dan kunnen we zulke lieve aardige mensen zijn. Hè. Maar nu moet er iets anders gaan in ons leven. Nu moet de Heer ons eens tegenkomen. Nu moet de Heer ons eens gaan afnemen wat ons lief en dierbaar is. Maar dan komt de vijandschap in. Dan komt de vijandschap openbaar. Weet u waarom, hè? Kijk, weet u wat het is, hè? We zijn rechteloze mensen. Maar we zijn van nature allemaal rechthebbende mensen. En die moeten we gaan leren verstaan. En we alles hebben verzondigd. Dat we er nog mogen zijn, dat moest ons wel een wonder zijn genoemd. En nu zijn we niet alleen vijanden van God. Maar nu gaat het over indien onze broeder tegen ons zondigt. Maar dan komt het. Dan komt de vijandschap openbaar. Ja, kunnen we dan vergeven als die zegt dat is ons leed? Begrijpt u? Gemeente, het tekort. Dat leggen de discipelen bij God. Ze zeggen, u hebt ons te weinig geloof gegeven. Het is te weinig. Dat staat er eigenlijk ook, hè? Als het gaat over de geloofsvermeerdering. Heren, te weinig. U vraagt te veel van ons. Dan moeten we van u wel meer geloof hebben. Anders zal het niet gaan. Dus hoort u, daar ligt een stil verwijt in. Een beschuldiging. En daarom, de Heer Jezus, die zal dadelijk dat gebed, wat zo godzalig lijkt, toch gaan corrigeren. Hij moet ze terecht wijzen. Gemeente, we hebben het al gehoord, hè? In het paradijs hebben we er al mee begonnen. God de schuld te geven. Daar heeft Adam het al gezegd. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Die heeft mij gegeven en ik heb gegeten. Toen gaven we God de schuld. En moet u eens heel eerlijk zijn als u nog onbekeerd bent. Heimelijk geven we God toch de schuld. Als God maar eens zo gewillig zou zijn als wij zijn, dan. Ja, dan was het wel anders in ons leven. Onbekeerde mensen, maar nu Gods kinderen. Toch heimelijk, u ziet het hier bij de discipelen. Heimelijk toch de Heere te schuld geven. Zeggen, Heer, het is te kort. We hebben niet genoeg van u gekregen. We moeten meer hebben. Anders gaat het niet. U vraagt van ons te veel. Het is eigenlijk onredelijk. Hey, maar dat zeggen we ook als het gaat over. Als het woord gepredikt moet worden. Op bevel des Heeren. Geloof en bekering, dat wordt gevraagd. Dan zeg ik ook, ja maar heren, dat kunnen we toch niet meer. Wij zijn onmachtig geworden. Maar gemeente, dat is ook waar. We kunnen het ook niet. Maar is die onmacht nu tot schuld geworden? Dat we zeggen, dat is allemaal eigen schuld. Kijk, en dat is iets, daar gaan de discipelen even overheen. Daar hebben ze het over. Ze zeggen, heren, vermeerder ons het geloof. Dus nogmaals, een stil verwijt. Een beschuldiging. Dus wat onbekeerde mensen doen, kunnen Gods kinderen ook doen. Dat ze de Heere de heimelijke schuld van gegeven, dat ze zeggen, ons tekort. Als het zo doods is in het geestelijke leven. Dan kunnen Gods kinderen toch in het gebed eigenlijk de Heere dat verwijten. Maar dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt altijd aan ons. En dat die discipelen nu alles tekort komen, dat ligt niet aan de Heere, nee. Dat ligt aan die discipelen. Dat ligt niet aan Gods werk, want dat geloof, gemeente, dat is een volkomen geloof. Daar is geen gebrek in. Maar u zegt misschien, ja, dominee, dat is niet waar. Want wij komen aan het avondmaal, als we aan het avondmaal mogen gaan, opdat dat geloof dat zo onvolkomen is, versterkt zal worden. Dat is zeker waar. Maar als we het dan over het geloof hebben, gemeente, dan moeten we twee dingen heel goed onderscheiden. Dan gaat het over het wezen van het geloof. De hebbelijkheid van het geloof. Zo onderscheiden ze dat vroeger wel. En de dadelijkheid van het geloof. De oefeningen van het geloof. Heel eenvoudig gezegd, gemeente. Dan gaat het over het geloven. Het geloof en de beoefening van het geloof. Het geloven. Iemand die kan het geloof hebben. En dat helemaal niet de beoefening is. En dat geloof, gemeente, dat is volkomen. Maar als het nou gaat over de oefeningen van het geloof. Dan moet dat geloof, dat moet versterkt worden. En weet u, als ze hier zeggen, de discipelen. Vermeerder ons het geloof. Dat geloof van een gave van God is, gemeente. In zijn wezen. Dat is volkomen. En de Heer Jezus heeft dat opgemerkt in het gebed. En hij gaat dat, als ze die beden hebben gedaan, dan gaat hij ze terecht wijzen. Bestraffen. Nee, hij gaat ze niet bemoedigen. Hij gaat ze bestraffen. Terecht wijzen. Hij spreekt een hele korte gelijkenis uit. Daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Als het gaat over de terechtwijzing. Na dat gebed of de correctie op dat gebed. De Heer Jezus die gaat ze het aanwijzen wat nu het geloof is. Maar voordat we daartoe overgaan, gemeente, willen we eerst zingen van Psalm 138. Het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Het is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven wat er verder volgt. Gemeente, onze laatste gedachte, de terechtwijzing naar dat gebed. We hebben het gehoord, hè? De aanleiding dat was. Dat de discipelen gevoelden, wij komen alles tekort als het gaat over de vergevingsgezindheid. De volkomen vergevingsgezindheid. 7 maal op een dag, als mijn broeder zegt het is mijn leed, dat dan toch weer vergeven wordt. Toen hebben ze gevoeld, we komen tekort. Toen hebben ze een gemis gevoeld. En dat gemis dat dreef ze uit in een gebed. En dat gebed, daarvan zouden we, als we het zo horen zeggen, dat is toch eigenlijk wel een godzalig gebed. Die discipelen die komen met de armen voor de dag, ja. Maar we hebben ook gehoord, als het nou gaat over die armen, wie is daar nu de schuld van? God of zijzelf? En dat is in het leven van Gods kinderen ook zo. Als ze in de gemis lopen, dat is alles eigen schuld. Wil de Heere laten voelen bij de voordeur wat we zijn kwijtgeraakt door eigen schuld. En wat we nodig hebben, telkens maar weer. En om daar nu ondergebracht te worden, om daar nu werkelijk over in de schuld te komen. En nu geven ze heimelijk God de schuld, want ze zeggen, Heer, we hebben te weinig geloof. En nu gaat de Heer Jezus, die gaat ze eigenlijk onderwijs geven, bestraffend onderwijs. Nee, niet hard. Nee, de Heer doet dat op een hele liefelijke wijze. Hij gaat ze een korte gelijkenis vertellen. Waarschijnlijk zat de Heer Jezus op dat moment met zijn discipelen onder een moerbeziënboom. En een moerbeziënboom, dat was een grote boom, een dikke boom. Die bomen die werden vaak 3 meter dik, 16 meter hoog. En u begrijpt, onder de grond zat een sterk wortelgestel. Die boom stond stevig in de aarde. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat ze daarop wijzen, op die moerbeziënboom. Maar hij gaat ook nog wat anders, gaat hij aan zijn discipelen vertellen. Die moerbeziënboom is een grote boom, een sterke boom, die stevig geworteld staat. Je zal die boom moeten verplaatsen, dat is onmogelijk. Gemeente, in onze tijd kunnen we veel, maar in die tijd. En dan zegt de Heer Jezus, zeg maar, als je nu eens een geloof had, als een mosterdzaad. En een mosterdzaad, gemeente, dat weegt maar 1 milligram. Dat is zo ontzettend klein. De Heer Jezus die heeft ons meer een gelijkenis verteld, hè, van een mosterdzaad. Wat viel, het is de kleinste van alle kruiden, van de moeskruiden. Wat valt in de grond en wat opschiet en dat wordt een boom. Waarin de vogelen des hemels nestelen. Dat kleine mosterdzaadje, hoe komt dat eigenlijk? Daar zit leven in. Daar zit kiemkracht in. Nu zegt de Heer Jezus, nu heb je het over het geloof, hè, te weinig. Ja. Maar al hij nou maar een geloof is een mosterdzaad, zo ontzettend klein. En als nou dat geloof wat de Heer heeft geschonken in de beoefening mag zijn, dan zou je tegen die moerbeziënboom zeggen, waar je nu onder zit, wordt uitgerukt en in de zee geplant. Nou, dan zeggen dat is nou onmogelijk, ja, maar dan wordt voor het geloof, als het geloof in de beoefening mag zijn, dan wordt het een onmogelijke mogelijk. En u is het waar, gemeente. U zegt misschien, ja, maar als het gaat over het wezen des geloofs, dat is een geschenk van de Heer. Dat is een gift van de hemel. Paulus die schrijft aan de gemeente van Efeze: het is Gods gave, dat is niet uit de mens. Want wij zijn door onze diepe val in Adam in een staat van ongeloof terechtgekomen. We geloofden immers de duivel, de mensenmoordenaar van de beginnen. We zijn in de waarheid niet staande gebleven. Hem zijn we toegevallen. Dat is zeker waar. Van nature verkeren we in een staat van ongeloof. En God kan ons daar alleen maar uit verlossen. Door het waarzaligmakend geloof te gaan schenken. We hebben het over het wezen van het geloof. Maar als het nu gaat over de oefeningen van het geloof. De Heer Jezus die heeft gezegd in dat kinderontbel, toen hij afscheid nam van zijn discipelen in Johannes 15. Toen hij zichzelf heeft vergeleken bij de wijnstok. En zijn discipelen met de ranken in de wijnstok. Dat betekent zijn kerk, zijn kinderen. Vergeleken bij ranken, ingeënt in de wijnstok. Toen heeft hij gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Als het nou gaat, gemeente, over de oefening van het geloof beoefenen, het geloven, dan moet Gods kinderen van de hemel geschonken zijn. Want anders kunnen ze met heel hun geloof niets doen. Dus ook de beoefening van het geloof. Maar hoe komt dat nu, gemeente, dat we nou machteloze en krachteloze mensen zijn geworden? Daar gaat het eigenlijk over. En dat wil de Heer zijn discipelen laten gevoelen. Dat is nou onze schuld. Dan mogen we de schuld niet bij de Heer leggen. Nee. Nee. Ze hebben geloof van de Heer ontvangen. Waaruit dat blijkt? Nou, de Heer Jezus die heeft later tegen zijn discipelen gezegd. En in het bijzonder tegen Petrus. Simon, Simon. De Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften. Gelijk de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. Hij houdt zijn eigen werk in stand. Hij laat nooit varen het werk wat zijn hand begon. De discipelen hadden het waarzaligmakende geloof ontvangen. Maar het komt aan, zegt hij tegen zijn discipelen, op de beoefening van het geloof. En als dat levende geloof in beoefening mag zijn, door de bediening van Gods geest, want daar zijn en blijven Gods kinderen van afhankelijk. Want dan kunnen de wonderen gebeuren. Dan kan die morbeziëboom ontworteld worden. En gezet worden in de zee. Dan zou die gehoorzaam zijn, hoort u? Als het geloof maar in beoefening kan zijn, gemeente, dan zijn er geen dingen meer onmogelijk. Want dat geloof, dat is een wereldoverwinnend geloof. Dus hoort u, het ligt niet aan wat de Heer heeft geschonken. Nee, het ligt aan Gods kinderen. Die zijn zo vaak bezet met ongeloof. En dan kan het niet. Dan is het onmogelijk. Gemeente, denk eens even aan die 10 verspiers. Het was onmogelijk om dat land der belofte in te nemen. Maar Jozua en Caleb, ja, die hadden een andere geest, de Heilige Geest. En die gaf het geloof in beoefening. En toen zagen ze, ja, ze hebben ook die dikke muren gezien. Ze hebben ook die reuzen gezien, maar toen zagen ze dat de schaduw van die reuzen al was geweken. Met andere woorden, dat ze ten dode waren opgeschreven. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Die discipelen, ze komen geloof tekort. Ja, in de beoefening wel. Dan komen Gods kinderen alles tekort. Maar als het gaat over het wezen van het geloof. Het is wel eens zo gezegd bij deze tekst. Het gaat hier niet over de kwantiteit van het geloof. En u weet wel, de kwantiteit, dat betekent de hoeveelheid. Nee, het gaat over de kwaliteit, de hoedanigheid. Is het waar, oprecht geloof? Is het echt geloof wat de Heilige Geest heeft gewerkt in het hart? En dan is dat geloof als een mosterdzaadje. Dan is het maar zo klein. Maar dat mosterdzaadje, daar zit kracht in, gemeente. Hey, daar komt het nu maar op aan. Hè? Of dat we het geloof werkelijk als een gave van de Heer hebben ontvangen. Straks dan worden die apostelen worden ze uitgezonden. Hè? En dan gaan ze wonderen doen. Hè? Of niet? Dan gebeuren er wonderen. Maar weet je wat ook het allergrootste wonder is? Hè? U zegt misschien, stel je voor dat dat nou eens echt gebeurd was. Die morbeziënboom ontworteld en in de zee gezet. Dat die gehoorzaam is. Dan zeg je, dat is een wonder. Maar weet je wat een veel groter wonder is? Hè? En daar heeft de Heer nou die apostelen die gezondenen voor willen gebruiken. Als zondaren tot God worden bekeerd. Dat is het allergrootste wonder. U weet toch wel wat Calvijn ervan heeft gezegd. Als het gaat over wonder. Als het dan gaat over de schepping, een wonder, of niet? We hebben het zojuist nog gelezen uit de apostolische geloofbelijdenis. Dat het gaat over God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Zeker staat apart, de Almachtige, komma, schepper des hemels en der aarde. Als je nou ergens zijn almacht ziet. Scheppen, dat is een goddelijk werk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dat is een groot wonder. Maar Maar de herscheppingen, weet u toch? Dat dode zondaren door God worden levend gemaakt. Dat is het allergrootste wonder wat er is. Dat overtreft het wonder van de schepping. Daar wordt God in het bijzonder in verheerlijk. Weet u waarom? Toen God de hemel en de aarde schiep, toen was er totaal geen vijandschap. Geen tegenstand, maar sinds wij gevallen zijn. Tegenstand, vijandschap. Hey, die komt er zelfs hier uit. Of niet? Het is dan wel geen blakende vijandschap, maar toch zo'n stil verwijt. Heer, het is te weinig. Maar dat houdt de schuld ligt ook bij de discipelen. Want zij beoefenen het geloof. En om nu te bidden, Heere, geef nou dat we dat geloof mogen beoefenen. Zeker, ze komen alles tekort. Maar God is er de schuld niet van. God heeft het geloof geschonken. Maar nu de beoefening daarvan. En nogmaals, gemeente. Dat mogen we niet zeggen, want dat zeggen de evangelische. Je moet het geloven. Jazeker, de eiste plicht van het geloof ligt er. En dat voelt Gods kind. Maar dan zeggen ze, maar we kunnen het niet geloven. Als het over de beoefening gaat, alles tekort. Maar daar zijn wij dan de schuld van. En om daarvoor voor de Heer in de schuld te komen. En daar wilde hij zijn discipelen in brengen. Indien je maar een geloof had. Als zo geen geloof had. Als een mosterdzaad. Zo klein. Maar het is bij God vandaan. En dat is volkomen. En dat kleine. Dat geringe. Dat is het wereldoverwinnend geloof. Amen. Heren. We hebben het vanmiddag gehoord. Wij geven u eigenlijk ten diepste van alles de schuld. En we verstaan niet dat wij de schuldigen zijn. Ons tekort hier, dat is uw schuld niet. Want wij zijn alles kwijtgeraakt. Door onze diepe val in Adam in het paradijs. En we zijn in alles van u afhankelijk geworden. Door eigen schuld om daar nu eens achtergebracht te worden. Alles kwijtgeraakt. Alles verspeeld. Maar nu wil u alles teruggeven. En nu komt het maar op dat kleine beginsel aan, heren. Of dat het uit u is. En wat uit u is, al is het nog zo klein. Dat houdt stand tot in eeuwigheid. Maar mensenwerk, het kan voor u niet bestaan. Heren, u wil de een en andere maal nog uit en door helpen. Zou de stille naprediker willen zijn van uw woord? Pas het toe aan het hart. Breng het op een plaats waar wij het niet kunnen brengen. Want wij kunnen het niet in het hart brengen, maar u wel. Heren. En zou het nog genadiglijk willen doen tot eer en roem van uw grote naam. Gedenk zo ook aan de gemeente van Vriezenveen. Zou u hier nog alles willen schenken wat nodig is? Wat zou het groot zijn, Heer? Als door uw genade waar zou mogen worden. En in deze plaats zal ik vrede geven. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat daar verder volgt in het 7e vers van Psalm 27. Gemeente, gaat thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.